In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij de 89ste psalm, 7e en 8e vers. En dan het 8e vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 7 en 8 uit 89. Belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. Waarna we dan zingen het tweede vers uit Psalm 84. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods en de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat we zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat ge het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. De hoop op mogen hebben in onze harten. Wat zijn we dan bevoorrecht, geliefde? Want is het geen gelukkig volk voor wie het waar is, hè, wat we nu zojuist gezongen hebben? Een volk dat mag leven door de genade des geloofs, hierin bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ja. Dat is een volk dat heeft dus geleerd. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, het is daar waar men Jezus ziet. Een gelukkig volk met een levendig uitzicht en een levende hoop in het hart, vertrouwende, en dat is immers de beleving van het geloof, God zal het waarmaken. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Ja, er is dus een volk dat levende op deze aarde, en dat is nu vaak een volk. Daar moeten we nu niet in gaan generaliseren, alsof dat altijd precies zo zijn zal. Maar toch is het waar, de Heer zegt het in zijn woord, en dan is het toch een volk dat dikwijls veel kruisen te torsen heeft. He? De Heer zegt in zijn getuigenis in de wereld, zult ge verdrukking hebben. Ja. Maar dan volgt er wat op. Ja. En daarom heeft de Heer het mogelijk gemaakt die verdrukking te dragen en te doorleven. Want zo volgt er dan op, maar hebt goede moed. Een woord van die gezegende en beminnelijke koning der kerk, de Heer Jezus Christus zelf. Hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hij heeft Satans kop vermorzeld. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft de poort der hel gesloten. En de poort des hemels voor al dat volk dat hij van eeuwigheid gekend heeft en bemind. En dat hij in den tijd komt te wederbaren, komt toe te brengen tot die gemeente die zalig wordt. Daarvoor heeft hij de poort des hemels geopend, de vrije toegang ontsloten. En wat is dat ontzaggelijk groot, geliefde, de toegang ontsloten tot het vaderhart Gods. En daarom lezen we dan ook van de kerk in de brieven van de openbaringen. Als dat volk zal thuiskomen, dan zegt de Heer zelf, nou zal ik u tot een God zijn. En gij zult mij tot zonen zijn. Herstelt in de zalige gemeenschap met God drieënig. En dat zaligste. En geloof mij, medereiziger met me, door de tijd naar de eeuwigheid, daar gaat het om in heel dit leven. Zolang er nog zijn die moeten worden toegebracht tot dat volk, dat die levende hopen heeft om eenmaal in te gaan in de eeuwige tabernakelen, zal de Heere de wereld dragen. We kennen in Katwijk de uitdrukking, dat volk van God, degene die God vrezen, dat zijn toch de kurken waar de wereld op drijft. Daar gaat het ook om. En waarom? Omdat God drieënig zichzelf verheerlijkt in zijn volk. En het gaat en in het rijk der schepping en in het rijk der herschepping om de verheerlijking, de heerlijkheid van God drieënig. En daarom is het dat de Heere zijn volk op aarde toezegt, belooft een erfenis. Ze zullen alles erven, hemel en aarde. En daarover willen we nu in dit uur eens met u gaan nadenken. Ik lees u als tekst het 14e vers uit Efeze 1. Efeze 1, vers 14. Daar schrijft de apostel die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Die het onderpand is. In dat voorgaande vers lezen we dit. Daar schrijft hij, in welke gij ook, dat is in Christus Jezus, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest der belofte, dat wil eenvoudig dit zeggen, de Heilige Geest die de Heer beloofd had. En daar worden ze mee verzegeld. U weet, een stuk met zegel erop, dat heeft alleen waarde voor het gerecht. Met heilige eerbied, dat heeft ook alleen maar waarde bij God. Ja, en dan is het een verzegeld stuk door de drie-enige God zelf. De verzegeling der belofte in het hart van de waarachtigheid der zaken die komen voor allen die God vrezen. Het zou nu een voorrecht zijn, jong en oud, wanneer wij tot dat volk mochten behoren. Dat is in zichzelf wel een volk, ach, vol van zonden en ongerechtigheden. Het is een volk dat in zichzelf nooit verder komt tot hun laatste snik dan tot het gebed van de tollenaar. Wees me zondaar genadig. Ja. Dus arm zondaar en tegelijkertijd, en hij nu het wondere geheim, arm zondaar, want toch, ze struikelen dagelijks in velen en toch verzekerd te zijn van ingaan in de erfenis hierboven. Ja, daar lag een godvrezende vrouw op haar sterfbed. En toen vroeg men aan haar, dat was misschien een minuut of 10 voordat ze de eeuwigheid inging. Toen vroeg men haar, maar hoe nu? Als je nu nog verloren zou gaan, niet binnen zou komen, zou God dan onrecht doen? En toen zei ze, zeker, dan zou God onrecht doen, wanneer ik niet binnenkwam. Want ze zegt, God heeft het verzekerd in mijn hart. En God heeft het gezegd dat hij daar een deel voor mij bereid heeft. En als hij het nou niet zou doen, dan zou God onrecht doen. Kijk, dat is nou, mijn lieve jongen, leven uit het geloof. Hè? En het geloof is immers, we hebben het vanmorgen gezegd, het geloof dat is immers een vaste grond. Dat is niet meer op de wankele grond van wat gemoedelijkheid, maar geloven is vaststaan op de grond van Gods belofte, die eeuwig de waarachtige is. Kom, het mag de Heere behagen onze harten eens heilig jaloers te maken. Ach, wat heb ik er gekend in Katwijk, zovelen die we weggebracht hebben, een stof naar de schoot der aarde, waarvan we weten mogen dat ze binnen zijn. Ik liet dat dan altijd zo graag zingen als de kist zakte. Dat tweede vers uit 84. Welzalig, Heere, die bij u woont. Gestaag u prijst en eerbied toont. Dat volk is thuis en dat volks verwondert zich eeuwig dat zij er zijn, hè, en eeuwig God verheerlijken. Kom dan om die genade bidden om de bevestiging van dat woord aan onze harten. Want ach, liefderijke ontfermer, we hebben het nog uit uw woord gelezen met elkander. Daar is toch een volk verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, en die dat onderpand in zich hebben op de erfenis, waartoe ze eens zullen ingaan, ingeschreven in uw testament, met het dierbare bloed des lams, en verzegeld door God de heilige geest van de waarachtigheid, eens in te gaan in die eeuwige tabernakelen, om eeuwig de kroon te werpen aan de voeten van het lam dat ze kocht met zijn dierbaar bloed, en met al de verlosten en de heilige engelen in te stemmen in de Heer, verheerlijking van u, o onzalige God, op uw majesteitelijke troon gezeten. U komt toe alle lof, eer en aanbidding tot in alle eeuwigheid. En u hebt in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons in dit namiddaguur nog weer aan deze plaats willen saambrengen. En willen we een ogenblik erover gaan nadenken, Heere. Ach, hoe nu dat dierbare onderpan die Heilige Geest de gewisheid schenkt in het hart van de erfenis. Hoe rijk die erfenis is. Hoe zeker dat onderpand is. En dat het alles Godverheerlijkend is. Tot prijs zijner heerlijkheid. Lieve Heere, wil onze oren doorboren. Onze harten ontsluiten. Wil jong en oud aan het woord binden. Laat het door uw Heilige Geest op de harten beslag leggen. We mochten eens, Heere, heilig jaloers gemaakt worden op dat volk dat toch meegetuigen mag met uw knecht van den ouden dag. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Trouwe God, doe het eens. Mocht voor hem of haar eens tot een eeuwige zegen leiden. Komt gij met uw Heilige Geest met dat woord mee, dan zal het ook zijn kracht doen, Heere. Dan leren we het verstaan, hoe erfgenamen van ons bondshoofd Adam de dood erven en de verderfenis vrijwillig gekozen. Maar nu naar het soevereine van uw welbehagen, door de verdienende oorzaak van uw beminnelijke Heere Jezus en door de inwoning des Heiligen Geestes recht gekregen te hebben op een erfenis, hemel en aarde, met al wat erop en in is, maar bovenal uw God enig te mogen erven, eeuwig te delen in het zalig bezit van u. O Heere, als u er een ogenblikje hier in dit leven uw volk een indruk van geeft, dan kunnen ze het wonder niet op. Want immers ze zullen alle moeten beleiden, Heere, de hel verdient en u de hemel te ontvangen. Een eeuwig wonder, nooit te vatten, maar het zalige voorrecht dat gij schenken wilt aan arme zondaren. En daarom smeken we u om de bekering van jong en oud, Heere. Maak ze er zo jaloers op dat ze het geluk van dat volk krijgen te zien en dat het hun uitdreef op de knieën voor u. O God, zou u ook mij in uw testament willen zetten? O Heer, doe dat dan nog eens. We mogen er toch om vragen, telkens weer. En gij wordt er niet moede van, Heere. Gij wordt niet armer van het geven en niet rijker van het inhouden. Wil nog vrije genade in zondaars harten verheerlijken. Ook hier in Katwijk, Heere, wat zou het groot zijn. Wil met het woord meekomen voor hen die naar ons luisteren. We dragen bij vernieuwing alle zieken en zwakken en ellendigen en bedrukte wezen, weduwnaars en weduwen aan u op. We gedenken onder die, ook in het bijzonder en onze broeder de vreugd. Ach, u kent zijn toestand, maar grote God, bij u zijn altijd nog uitkomsten. Waar wij het vaak niet zien, kunt gij het nog schenken. Och Heer, mocht ze zijn geest nog willen verhelderen, zijn arme zielen willen gedenken en verruimen, hem naar lichaam en zielen nog genadig willen zijn. Zo dragen we zoveelen aan u op en bidden u, vergeef ons onze zonden die uw hoogheid schonden. Aanschouw ons in het alles betalend zoenbloed van de Zoon uwer eeuwige liefde. Wil in hem ons verblijden in het horen en in het prediken door uw wondere daden. Amen. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing tot prijs zijner heerlijkheid. Dan gaan we eerst letten op de rijke erfenis. Daar gaat het hier over in dit tekstvers niet, maar een rijke erfenis. In de tweede plaats op een zeker pand, want daar staat die het onderpand is van onze erfenis. Dus een zalige, zekere wetenschap in mijn hart te dragen, die erfenis krijg ik. Dat is ook groot als je dat mag leren zeggen en getuigen. Dat is het grootste wonder, geloof me toch. Ik zeg zo vaak aan die wonderen, och, daar kunnen we immers nooit genoeg preken. En in de derde plaats letten we dan op een godverheerlijken doel. Want die onderpand is er totdat de verlossing verkregen is. Dus als ze zullen binnengaan in het Jeruzalem daarboven is. En dan schrijft hier met recht de apostel: tot prijs zijner heerlijkheid. Het loopt alles uit op de glorie van God drieënig. We letten dus op een rijke erfenis, een zeker onderpand, een Godverheerlijkend doel. We zingen eerst met elkaar uit de 69ste psalm, de verzen 13 en 14. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een collecte voor de geestelijke verzorging van gehandicapten. Die het onderpand is onze erfenis tot de verkregen verlossing. Zo lezen we hier in de tekst. Het onderpand onze erfenis. Een erfenis. Dat is in de Heilige Schrift telkens weer een geliefkoosd beeld om uit te beelden de toekomstige gelukzaligheid, de toekomstige heerlijkheid van al degene die God vreest. Zo had de Heere aan Israël een erfenis beloofd. En die erfenis was het land Canaan. Die beloofde erfenis was tot bemoediging en tot vertroosting, toen dat Israël nog lag tussen twee rijen van stenen gebogen bij de tiggelovens in Egypte. Daar lag dan toch eens de verwachting: niet lang zal het lijden duren. God had ze een erfenis beloofd. En die erfenis sterkte dat volk op hun reis, die lange en bange reis door de woestijn naar de erfenis. En die erfenis lachte hen toe. Immers straks zouden ze zitten, een iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dan zouden ze wonen in een land overvloeiende van melk en honing. De beloofde erfenis troostte dat volk van Israël. Nu was dit aardse Kanaan een beeld van het hemelse Kanaan. En toch maar een zwak beeld. Feitelijk maar een beeld van verre, een flauw beeld. Want immers dat aardse Kanaan had de Heere ze wel beloofd als een erfenis. Maar dat zag verder als beeld van het hemelse Kanaan. Lachte de oprechte vrome die erfenis hen toe. Die oprechte vrome in de erfenis gekomen zijnde in dat land Kanaan. Ach, toen hebben ze toch ook wel ervaren. Dit is het land der rusten niet. Daarom waren ze verwachtende, zeg, uitziende naar een beter, een hemels vaderland. Daar trok het hart heen, dat hemels vaderland, om daar eeuwig te mogen wonen, eeuwig zich in God te mogen verlustigen, de eeuwige zaligheid deelachtig te mogen zijn. Dat hemelse Kanaan, dat hemelse paradijs, dat wordt in de Heilige Schrift dan ook wel genoemd het paradijs met zijn wuivende palmen en zijn klaterende fonteinen. Dat hemelse paradijs wordt in Gods woord wel genoemd de stad die fundamenten heeft. Welker bouwheer en kunstenaar God de Heere is. En het was Johannes die op Patmos, die stad Gods, die gouden lichtstad, als uit de hemel zag nederdalen. En dan vertelt het ons Johannes, dan zegt hij, ik zag dat nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel nederdalen op de aarde. Overgoten met de goudglanzen van de heerlijkheid Gods. De poorten van die stad waren van enkel parelen. De straten van zuiver goud. Het licht en de zon behoefden die stad niet, want God zelf verlichtte de stad. En het lam is de kaars die daar eeuwig staat te branden. De poorten van die stad worden niet gesloten desdaags, want al daar zal geen nacht zijn, geen nacht van zonde en schuld, geen nacht van scheiding, ellende en rouw, geen nacht van dood meer. Niemand zal daar zeggen, ik ben ziek, want die daar binnen zijn hebben vergeving van ongerechtigheid ontvangen. Daar in die stad Gods, daar worden geen tranen meer gestort, daar worden geen zuchten geslaakt. Daar is eeuwige blijdschap, eeuwige zaligheid, eeuwige vrede, eeuwig geluk. Het deel dergenen die daar binnen zijn. Die door die parelenpoort zullen ingaan en wandelen op die straten van zuiver goud, geliefde. Ach, dat volk. En dat heeft hier beneden gezegd. Heere, de laatste plaats zal er voor mij nog te hoog wezen. Dat is een volk dat binnen zal gaan. Dat hier geleerd heeft. Naar recht zal hun plaats zijn in de hel. naar recht eeuwig verloren te moeten gaan. En nu naar recht een plaats in die stad Gods. Om daar eeuwig te zijn met de gezaligde voor de troon. Allen die dus eigen onwaardigheid, eigen zonde, eigen schuld hebben leren kennen en bewenen. En daarin hebben beleden, lieve God, ik ben waard dat u me er eeuwig buiten sluit. En als nu dat volk dan toch door die parelenpoort zal binnengaan, daar zal het de taal der zalige verwondering wezen. De snoeren zijn me in liefelijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij geworden. Eeuwig met dat verloste volk voor de troon van God. En eeuwig zich te verlustigen en verblijden in de zaligheid. Welgeliefde, hoe groot, hoe heerlijk, hoe rijk is die erfenis die dat volk van God wacht, geliefde. En toch, bij al dat heerlijke wat we gehoord hebben, waarvan men recht de apostel Paulus zegt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat nog nooit in het hart van een mens is opgeklommen, dat heeft God bereid die hem lief hebben. Ik kan het dus ook in zijn volheid en in zijn heerlijkheid u niet prediken. Het zal eeuwig meevallen. Eeuwig meevallen. Daar een plekske gekregen te hebben. En toch, geliefde, bij alle eerlijkheid, dat is feitelijk de erfenis nog niet. Want weet je wat nu feitelijk de erfenis is voor dat volk? Hè? Alles wat we nu gehoord hebben en alles wat Johannes heeft verteld dat hij gezien heeft, en dat is groot en eerlijk, maar oh, weet je wat feitelijk de erfenis zal zijn voor dat volk? God, drieënig zelf. Dat is de erfenis. Zalig, eeuwig zalig in de gemeenschap Gods te verkeren. God weer te bezitten als een eeuwig deel. U weet, in de staat der rechtheid zette God de mens versierd met zijn goddelijk deugdenbeeld. En mocht die mens in de staat der rechtheid zich verlustigen in de zalige gemeenschap met zijn schepper. Maar ach, het heeft ons niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Vrij en moedwillig heeft die mens de band met zijn schepper doorgesneden. We hebben in ons bondshoofd Adam vrij en moedwillig de hel boven de hemel gekozen. De duivel boven God gekozen. De rampzaligheid boven de gelukzaligheid. En nu is die mens zijn God kwijt. En dat is een nameloze armoede. En dat is een diepe ellende. Ach, geliefde, leerde de Heer het u door zijn woord en geest in uw hart verstaan. Mijn ellende is, ik mis God. Want als dat waarheid wordt in de weg der zaligmakende ontdekking, ach, dan kan die mens toch geen rust meer vinden. O God, ik ben je kwijt. En hoe moet ik u terug hebben? Zal het wel zijn? Is dat ooit? Kom, bovenop de gaanderij, jong of oud of hier beneden. Is dat wel eens ooit je verzuchting geworden? Heb je er wat van verstaan? Mijn armoe is God te missen. Heus hoor, ze gaan tegenwoordig allemaal in de hemel, maar ze hebben God nooit gemist. O, waag het daar toch niet op. Wij zijn God kwijt. En dat vrij en moedwillig. En nu, en dat wordt nu het wonder, naar Gods vrijmachtig, soeverein welbehagen. Naar Gods verkiezende liefde, door de verdienende oorzaak van de Heere Jezus Christus en door de inwoning van de Heilige Geest, kan God nu weer het eigendom van zijn volk zijn. En kan dat volk het eigendom Gods zijn. Dat is de erfenis. Met God verenigd, eeuwig, hem te bezitten. Ach, de hemel zou geen hemel zijn, als de zaligheid Gods daar niet was. Maar dat is nu de hemel in de hemel, de zaligheid van God te ervaren, eeuwig en volmaakt. O, heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Hoor hoe dan Petrus spreekt. Het is een erfenis. Onbevlekkelijk, onbesmettelijk, onverderfelijk. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid. En zeg, hoor die dichter van Psalm 31 over de heerlijkheid van die erfenis. O, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Zalig, zulk een rijke erfenis te mogen wachten. God weer terug te hebben, eeuwig volmaakt in zijn liefde te delen en zijn zalige nabijheid te ervaren. Dat is de erfenis. Heb je er moed op? Nou, heel eerlijk weer, ieder in zijn hart, hebt ge er moed op? Wij reizen naar de erfenis, zo zong er eens wat pelgrims midden in de druk. De erfenis die is weggelegd voor al degenen die God vrezen. Maar, en daar gaat het nu om, zal ik nu deel hebben aan die erfenis? Niet waar, dat wordt nou de machtige grote vraag voor u en voor mij. Hoe heb ik nu deel aan die erfenis? Wel, vriend, dan moet ge de Heilige Geest hebben. Want die de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die Heilige Geest, en dat zegt dan ook de tekst ons hier, die Heilige Geest is het onderpand onze erfenis. Die Heilige Geest is dus het wezenlijke kenmerk, een wezenlijke zaak, die we in ons hart dragen. Ik sta, hoor nou toch eens zeg, ik sta. Sta in het hemels testament. Dat is ook wat jong. Weet jij nou gelukkiger mens dan die dat geloven mag. In dat hemelse testament te staan. Hoe krijg ik daar weet aan? En daar gaat het nu om. Niet waar. Hoe weet ik nu, vriend, dat ik die Heilige Geest bezit. Want die Heilige Geest is het onderpand onze erfenis tot de verlossing verkregen is. Het gaat dus om het bezit van die Heilige Geest. Die is onmisbaar. En nu ben ik vanzelf tot mijn tweede gedachte gekomen. We hebben gehoord hoe rijk de erfenis die Gods kerk wacht. We letten nu op dat zekere, vaste, gewaarborgde onderpand dat ik die erfenis krijg. Want dat is een voorname zaak. U weet allicht wat een onderpand is. Een onderpand is een garantie dat het volle erfdeel waarborgt. Een onderpand is een eerste termijn van de hoofdsom die volgt. Men had in oude tijden in het oosten wel gewoonte, als bijvoorbeeld iemand een stuk land wilde kopen, dan gaf de eigenaar hem een steen uit dat land. Dat kreeg hij dan mee als een zeker pand. En dat zekere pand, dat was voor hem een waarborg. Hij had straks eerst te koop op dat stuk land. Wel nu, wie het onderpand is, dat is nu de Heilige Geest. Die is het gewaarborgde onderpand dat we de erfenis verkrijgen. Is dat dan niet machtig rijk? En dat is van machtig groot belang, want, och, geliefden, het kan hier gebeuren, hè, dat je denkt, nou, ik sta in zijn testament. Och, als ik u moet vertellen, ik heb er wel gekend in mijn leven. Die hadden er jaren op gehoopt, lieve mensen. Ze hadden zaken en ze deden dit en dit en dat, want ze hadden een rijke suikertante en ze stonden, want die tante had er gezegd, je staat mijn testament. En ze zouden straks wel een heel stuk van de erfenis krijgen. En ik heb er meegemaakt, zeg. Goed, toen zo'n tante of zo'n oom stierf, en het testament ging open en geschrapt. Onlangs meegemaakt. Men had een testament ondergeschoven onder het andere testament. En dat ene was vernietigd. En de mensen die hoopten de erfenis te krijgen, die stonden ernaast. En ze kregen niks. Dat kan gebeuren, hè? Ja. Maar nu deze erfenis, dat straks ingaan in die stad van eeuwige blijdschap, om te kunnen getuigen daar. Daar zijn de engelen op mij wachtend, tot de parelpoort ontsluit. Dat volk heeft een erfenis, zeker en gewis te wachten. Zij staan in Gods testament en Gods grot uit dat testament niemand. En dat wordt nu zo'n eeuwig wonder. Als we nu onze naam eens mochten lezen in dat testament. En dat doet nu dat onderpand die Heilige Geest. En nu gaan we het met elkander eens rustig na. Ik heb daar straks gevraagd, hoe kunt ge nu weten dat ge die erfenis krijgt? Dat ge dit onderpand, die Heilige Geest, bezit. Hoe je dat nu weten kunt, wel, let dan eens op. Als God de Heere die Heilige Geest als een onderpand schenkt in het hart, dat doet de Heer altijd als God je komt te bekeren. Als God je komt te wederbaren, dan geeft hij je zijn Heilige Geest. Ja, En die kan de Heere nooit meer terugnemen. Want God is getrouw. Wat God geeft, dat blijft. Maar nu, als die Heilige Geest als een zeker onderpand in het hart geschonken wordt, weet u wat die Heilige Geest u dan leren gaat? He? Kom, wie kan het zeggen? Uit zijn eigen hart en leven. Wel, die Heilige Geest van God geschonken als een zeker pand. Het eerste werk is wat die Heilige Geest je leren gaat om te zien dat je al een erfgenaam bent. Ja, dat is het eerste werk. En neem nu deze zaken eens mee. Hè. Zo dikwijls kan een hart geslingerd worden. Hoe kan ik nu dit weten? Of hoe kan ik nu dat weten? En nu staan we op Bijbelse bodem. Op vaste grond. U weet, ik zeg altijd, God heeft een Bijbelswolk. Die Heilige Geest die gaat me leren dat ik een erfgenaam ben. En nu zit er niemand in de kerk hier. Boven of beneden. Jong of oud, gij allen zijt met mij erfgenaam. Wij staan in het testament van Adam. En wij erven van Adam alle zonde, schuld, dood en hel. Dat is de erfenis die we. Heeft u wel eens aangegrepen? Ik zou het zo graag willen. En wel eens meer gezegd. Soms heb ik tijden dat ik maar het liefst van die preekstoel zou willen afkomen. Om u recht in het oog te zien en u hand te vatten en u eens eerlijk af te vragen, hoe staat dat nu met u? Zijt er al aan ontdekt, ik ben een erfgenaam van mijn bondshoofd Adam. Dus wij erven alle zonde. Meer zonde heb ik meegebracht in de wieg dan dat ik ooit aan dadelijke zonde kan doen. Als een erfgenaam van Adam wacht mij, als het rechtvaardige oordeel Gods, als de rechtvaardige straf op de zonde, de dood en de hel. Ongelukkig als een mens nog staat in het testament van Adam. Staat u er nou nog in? He? Is nou eens eerlijk. Of als ik denk aan die kleine jongen. He? Of aan de oudste in het midden van ons. Zeg, weet je niet in welk testament je staat? Er zijn maar twee testamenten. Daar is het testament van Adam. Maar er is ook een testament. En dat is het wonder van Gods vrijmachtig en soeverein welbehagen. God heeft in de tweede Adam, in die gezegende en dierbare Christus, een ander testament, zijn volk bereid. En als nu die Heilige Geest van God geschonken wordt, en die Heilige Geest altijd door het woord werkt in het hart, en er ons aan ontdekken gaat dat wij nu erfgenamen zijn, zou jij dan denken dat je daar rustig bij kan lezen? He, maar als nou ook kerel, als nou straks dat testament geopend wordt, he, en jouw naam wordt daar nog uitgelezen, dan kun je toch geen rust bij hebben, hoop ik. He, let daar toch eens op. Als God me daaraan ontdekt, ik sta in Adams testament, dan wacht mij de dood en de hel. Dan heeft zo'n mens, dat zeiden mijn rechte oude vrome wel eens, dan is je alle rust opgezegd, vriend. Hè? En dan zeggen we, oh God, dat is nou mijn erfenis, recht. Ik heb het vrijwillig gekozen. Oh God, zou je mij in dat testament willen schrappen? He? Daar moet je ook eens niet overheen gaan. Ik moet uit Adams testament weg. Ja, en dat leert nou die Heilige Geest. Dan ontstaat er de smart, de droefheid. Daar wordt gekend de zonde, schuld. O, dat hart, weet je wat het wel eens zegt. En nu weet ik het niet of ze hier in Katwijk zitten. Ik wenste het wel. Als Adams testament mijn ziel drukt. Waar ik uit moet, zal het goed zijn. Dan leert dat hart God zo toevallen in zijn recht. Dat het zegt, Heere, als ik nu verloren moet gaan, dan zal dat eeuwig recht wezen. Dan kan ik nog niet anders dan goed van u spreken. Dan kan ik u geen ongerijmdheid toeschrijven. En dat is toch een kostelijk plekje. Vallen voor Gods recht. Dat recht Gods over eigen oordeel leren billijken. En mag ik nu eens wat zeggen? Want zo is het toch hoor. Wie dat nu wel eens in waarheid geleerd heeft, daar kan God nou niet tegen. O mijn jongen, ik vat het niet. Maar God kan er niet tegen. Als we hem in zijn recht gaan billijken. En zeggen, Heere, aan mijn kant kan het niet anders. Dan worden we met recht verloren zondaar. Maar dan is het diezelfde Heilige Geest die in dat hart wil gaan openbaren. Die beminnelijke en dierbare Heer Jezus Christus, die Heilige Geest dat onderpand, gaat mijn hart met die tweede Adam verbinden. Waarin God een andere erfenis zijn volk bereid heeft. Dan wordt dat hart naar die erfenis zo gaande gemaakt. En zo word ik losgemaakt van Adams erfenis. Hou dit goed vast hoor. Daar moet je los van. En dat moet je kwijt. En dat doet God nu door dat onderpand, door die Heilige Geest. Hij maakt me los van mijn eerste erfenis. Om een uit vrije en soevereine ontferming te gaan verbinden aan de erfenis in die tweede en meerdere Adam. Die erfenis verworven heeft met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. Dat testament Gods, dat is het woord. In dat woord, dit testament, heeft God verteld, eist God de dood van de goede herder der schapen. En u moet die dood van die goede herder, van die tweede en meerdere Adam, Jezus Christus, tussen beiden komen. En wie is die tweede Adam? Hij is de dood gestorven. Hij heeft de zonde verzoend. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft het recht Gods gehandhaafd. Hij heeft de deugden Gods opgeluisterd. Hij heeft alles gedaan wat er te doen was. Zal er nu een volk met recht de erfenis ontvangen in de eeuwige hemelen? Geliefde, was dat dan een weldaad als dat hart met die tweede Adam, met die dierbare Christus, door het geloof verenigd wordt. Nu laat God wel eens zien, ze staan in dit testament. Ik sprak een pelgrim, mag dat wel zeggen, het is praktijk. Die man die zei tegen mij op een eenvoudige vraag dat ik zo zeg, maar hoe weet jij nou dat jij in dat testament staat? Heb jij nou je naam in dat testament gelezen? Hij zegt ja. Ja, waarachtig, zei die dominee. Dat heeft de Heer me al eens een paar malen gegeven. Dat ik mijn naam in dat testament mocht lezen. En wat had die man toen gelezen? Eenvoudig dit. Toen zei hij, het eerste dat God me lezen liet, dat was uit de brief van Johannes. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hij zegt, daar staat mijn naam. Wat die man gelijk heeft. Kijk, zo lezen ze de naam in dat hemelse testament. He, ik heb u, als dat persoonlijk door het geloof aan uw hart wordt toegepast. Dan lezen we het. Hij zegt, ik heb ook eens een keer mijn naam in dat testament gelezen. Hij zegt in Psalm 68. Opdat wederhorigen altoos bij u zouden wonen. Hij zegt, nou, toen liet de Heer hem ook zien, ik sta erin. Als een wederhorige, ja. Als een alles verbeurd hebbend schepsel. Die zet God in zijn testament. Vindt geen wonder? Hè? Och, vraag eens, Heere, zou je het ook mij willen doen? Zou zo'n eeuwig wonder wezen. Hè? Die het onderpand is, die Heilige Geest. Los heeft hij me gemaakt van de erfenis van Adam. En dan gaat hij me door het geloof verbinden met de erfenis van die tweede Adam. En wat heeft nou die tweede Adam verdiend toen zijn dood tussen beiden kwam? Wel, daar heb je het. Hij heeft de poort der hel voor al dat volk gesloten. Hij heeft voor hen de dood verslonden tot overwinning. En hij heeft voor hen het eeuwige leven verworven. Ja, de eeuwige zalige gemeenschap met God. Welk een erfenis wacht dan dat volk, geliefde, die dat onderpand des Heilige Geestes in hun hart mag dragen. Kun je begrijpen, bij ogenblikken kan het dan wel eens zo zijn dat het hart zo verlangen kan. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. Weet je wat de Heere dan wel eens geeft aan dat volk? En werd je hart er toch eens heilig jaloers op. De Heere die zette Mozes op de berg Nebo. En toen mocht hij blikken om dat aardse Kanaan. Maar Heer had hem dat betere hemelse bereikt. Wel nu, de Heere doet dat in dit leven hier toch ook nog wel eens voor zijn volk. Want anders zouden ze soms bezwijken. De Heere komt dat volk wel eens te bemoedigen en te versterken. En als dan, oh, dat is zo'n voorrecht zeg, heb jij dat wel eens ervaren? Als dan dat onderpand, die Heilige Geest, de verre kijker des geloofs je geeft. En de ziel mag eens door die verre kijker des geloofs staren op het land der belofte. Dan zegt dat hart wel eens, door de zekerheid van het onderpand, mijn stervensure nadert. En de avondklok zei luid, maar mijn hart kent geen droefenis. Als de parelenpoort ontsluit, met die verrekijker des geloofs rusten ze op die vaste rots van mijn behoud. Al leren ze het verstaan, dat had ook Job, toen hij de verrekijker des geloofs had en schouwde op de erfenis die kwam. Toen riep Job uit, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. David, toen hij door die verre kijker blikte, riep hij het uit. Mijn ziel en lichaam heigen. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En de apostel Paulus roept uit om banden te wezen en met Christus te zijn. Is mij zeer ervaren het beste. En nu die zalige zekerheid, zo waarachtig, als ze dat onderpand hebben, zullen ze komen. En dat is nu zo nodig, weet je waarom? Hè? Want de Heer is toch zo wijs en zo goed. Hè? Waarom geeft de Heer nu die Heilige Geest als een zeker onderpandje zo verkomen? Wel, vriend, omdat je zo machtig veel bestrijders hebt. Ja. Zo machtig veel. We hebben onze doodvijanden, de duivel gunt de ziel het nooit dat ze het goed heeft. De duivel weet heel goed, hij kan ze uit de erfenis niet weghouden. Maar hij is altijd bezig om te proberen die zalige verhouding in hun hart te verstoren. Als de duivel ze eens neemt op zijn zeef. O lieve God, dan vrees ik vaak dat ik nog over de zeef ga. He? Want dat volk leert allemaal hoor, die erfgenamen. Jij hebt ook geleerd, versta je het? Wat er staat, wat David uitriep. Die zegt, ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. En als dan de duivel je komt benauwen van binnen. Hè, en je ligt op die zeef. Het werk is niet waar. Je tranen zijn niet oprecht. Je droefheid is maar gehuichel. Hè. Oh, mijn lieve jongens. En als je dan op jezelf ziet. Dan moet je nog zeggen, dan zou hij misschien nog gelijk hebben ook. Maar Luther zegt, je moet altijd dit maar doen. Als de duivel binnenboord komt, dan komt hij wel eens. En dat ik nog geen eens weet dat het de duivel is hoor. Ja, dat kan ook gebeuren. Daarom hebben we altijd zo nodig om er veel ontdekkend licht te bidden. Ontdekkende genade. En dan zegt Luther, als de duivel bij je binnenboord komt, gooit hem overboord. Zeg eenvoudig, je bent een leugenaar. Al meen jij dat alles waar is wat je zegt. Daar ligt nu het geheim, geliefden. Vele bestrijders heeft immers dat volk van God. En als ze dan op die zeef zijn, ach, dan kan ik alles geloven. Maar niet dat thuis zal komen. Maar dan gelooft dat hart nog wel eens, zou ik dan nog even omkomen? Zou dan het werk niet in der waarheid zijn? Hè? Kijk, maar... Weet je wat zo'n wonder is? Daar heb ik nu mijn leven lang al over nagedacht. En zo vaak gesproken met dat volk. Ik heb toch nog nooit gehoord, en kan niet ook, dat er één korrel over de zeef gaat. Niet één, niet één. En waarom niet? Zelfs het kleinste korreltje. Al mag de Satan zeven. En ze benauwen. Om die zeef zijn de borghanden van Immanuel. En waar zijn borghanden om die zeef zijn. Nu kan het kleinste korreltje er niet over. Wat een voorrecht, hè. O lief mens, God leren het je. Om het dus in het geloof te mogen zeggen. Gelukkig hoef ik het niet te bewaren. Want dan was ik er vanavond nog kwijt. Maar de Heere bewaart het. Ik wens u die zoete, zalige, rijke vertroosting. Mijn medereiziger van harte toe. De Satan kan je benauwen. Dan de wereld. Hoe dikwijls moeten we het uitroepen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Die wereld die kan soms zoveel invloed op je hebben. En dan de ergste vijand van binnen. Dat is je eigen verdorven hart, geliefde. O, dat zondige vlees. En toch, bij al die bestrijders, ze hebben dat vaste, zekere onderpand. De Heilige Geest. Die het onderpand is tot de verkregen verlossing. Ja, dat onderpand. Weet je, wat dat ook zeggen wil, als je een onderpand hebt, hè, van een bepaalde zaak. Wel, een onderpand geeft maningsrecht. Dat houdt wat in, zeg. Wat houdt dat in? Het onderpand van de Heilige Geest geeft de kerk maningsrecht. Niet waar iemand die een onderpand heeft, die mag zeggen als het erop aankomt, kijk eens, ik heb rechten. Want ik heb dit onderpand. Niet waar? Wel, nou. Dat onderpand des Heiligen Geestes gave God het. En nu de schoenen van je voeten. Het is heilig land. O, wat zou het een voorrecht zijn als je straks voor God zult staan. En dan de Heere mag manen op je recht. In de donkerste uren van Juda's leven gaf hij aan Tamar een snoer, een zegelring en een staf, opdat Tamar straks zich zou beroepen op dat pand, op haar recht zou kunnen manen dat ze recht heeft. Staf, zegelring en snoer, al straks de kerk voor God staat. En wat zou het zijn, geliefde, als het uw deel mocht zijn, straks te zeggen, Heere, u hebt me uw Heilige Geest gegeven. Geef me nu ook de erfenis. Amen, ja, amen. Het recht van het onderpand is God te manen op zijn eigen werk. Welzalig is die mens wien dat gebeuren mag. Hoe zal het me dan ook dan eens zijn, als ik verlost van smart en pijn hem bekerloof naar waarde, volmaakt in onbesmette deugd, een deelgenoot der hemelvreugd, en niet meer die zondige mens van aarde, eeuwig bij God te wezen, bij God te wonen, onder één dak, in één tehuis, in één zalige gemeenschap, met al de verlosten. O, nog eens, dierbare erfenis, heerlijk erf, dat een volk wacht, dat de held waard was, maar door God zo bemind en zo aanschouwd in Christus en met zijn dierbaar bloed gekocht, nu eeuwig thuis zou komen. Ik eindig hoor dan, alles loopt uit tot een Godverheerlijkend doel. Want zo staat er, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Ja, dat wil dus zeggen, wel, tot zijn lof, tot zijn eer, tot zijn verheerlijking. Zoals het dus in de schepping alles ging om Gods eer, zo gaat het ook in de herschepping. Alles om Gods eer, tot prijs zijner heerlijkheid. Dat is, tot prijs zijner liefde. Want God heeft eeuwig lief. Nooit te vatten, in die zee van Gods liefde gaat gezinken en ge zult nooit de bodem bereiken. O, tot prijs, tot lof van die liefde. Heere, dat u mij nu lief hebt. Eeuwig wonder en nooit te vatten. En dan zal de Heer zeggen, ach, ik bemin je van eeuwigheid. En dat alles om mijn zelfs willen. Door u alleen, om het eeuwig welbehaag. Tot prijs van zijn wijsheid. Want wie kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Niemand. Maar die wijsheid Gods, dat God een weg heeft uitgedacht, dat ik nu geschrapt ben in het testament van Adam. En dat ik nu een plaatsje gekregen heb in het testament des Allerhoogste. En nu een erfgenaam mag worden van God drieënig, van hemel en aarde. O, die wijsheid Gods. Tot prijs van zijn almacht. Want hij moet al dat volk dat straks binnenkomt verlossen uit de machten van Satan, zonde, dood en hel. En daar is almachtige genade toe nodig. En dat God dat nou doen wil, wat een wonder heeft het jullie al gedaan. Toen nou toch, toen nu. Tot prijs van zijn trouw. Dat zullen ze ook eeuwig bewonderen. Tot prijs van zijn trouw, geliefde. Och, dat volk is in zichzelf en blijft in zichzelf zo ontrouw. God kan op dat volk nooit aan. Maar dat volk kan eeuwig op God aan. Eeuwig onder zijn trouw brengt dat volk in de erfenis. Ze zullen gaan door de parelenpoorten. Ze zullen staan voor de troon Gods. Zijn trouw zullen ze eeuwig bezingen. O geliefde, dat grote wonder. Hoor toch hoe de grijze eend aan het al zei. Toen die de Heer sprekende invoerde. Ik zal over hem mijn gunst. Nee, dan moet je toch eens indenken zeg. Dat zing je nou 100 maal. Als je het nou eens 1 keer met je hart doen mag. Denk daar nou eens even bij na met me. Als het daar staat. Doch over hem mijn trouw en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen, tgeen ik eenmaal heb gesproken. Waaruit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. O God, ik maak het telkens af. En nu zeg ik nooit. Hoe zalig is het volk dat een levende hoop op die erfenis hebben mag, omdat het bezit het onderpand. Rusten we nu niet voor we dat bezitten. We gaan naar huis. Vraag het nu eens. Jong en oud, doe het toch. Ach, doe het toch. Vraag eens eenvoudig. Heere, zou u mij dat onderpand, die Heilige Geest, willen schenken. Opdat ik daardoor verzekerd mag worden een erfgenaam Gods te zijn. Dat zou zalig wezen. Hoe donker het wordt, hoe moeilijk het zijn kan, hoe we soms kunnen vrezen voor de dood. We hebben het vanmorgen gehoord, het moet dus op ons aankomen. Maar om dan vast te mogen staan in het geloof, Dat is alles vrucht van den Heilige Geest. En dan nog eens. Als dan het sterfuur nadert. Dan gaat dat volk eeuwig erven. En dan zijn ze eeuwig thuis. En dan is het grootste wonder, zeg het dus, dat ik er zijn mag. Amen.
Liefderijke en volzalige God, mocht gij zelf uw woord willen toepassen door uw heilige geest, wil al wat zondig en van de mens was, verzoenen en wegnemen, het uwe nog verheerlijken, mochten recht zondige harten in hun nood en ellende eens met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Heere, trek dan, opdat we nu nalopen, dat plekske mogen kennen aan de troon der genade, waar we barmhartigheid vinden en genade verkrijgen en geholpen worden, telkens weer ter rechtertijd. Amen. Het eerste vers uit 119. Maal de huwelijksafkondiging van Marius Pieter de Bruin en Margje Elisabeth Strijbis, wier huwelijksbevestiging, zo de Heere wil, aanstaande dinsdag om 3:00 te Haarlem bevestigd wordt. En dan doen we u de eerste huwelijksafkondiging van Gerrit Tavenier en Willy Guit, wier huwelijksbevestiging, zo de Heere wil, aanstaande woensdag om 14:45 al hier zal plaats hebben. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.